Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Op Deo voor Lente, vrijdag 17 april, trouwen Andreas Borstboom en Johanna Hendrika Vergunst. Kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden in de Maranatenkerk in een dienst die begint om 3:30 en wordt geleid door dominee E.F. Vergunst. Morgen zullen Deo voor Lente 22 belijdeniskatechisanten belijdenis afleggen van het geloof. De dienst morgen begint om 10:00. Op woensdag 15 april is er ouderenmiddag. Begint om 2:30. Alle ouderen van de gemeente zijn van harte welkom. Houdt u met uw routekeuze vanmiddag rekening met extra verkeersdrukte rond het stadion. Er worden in deze dienst 3 collecten gehouden. Eerste collecte is voor de diaconie. Tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Na de preek is er een extra paascollecte voor het tekort op de begroting van onze wijkgemeente. In deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant dominee van Kampen. Namens de kerkraad wens ik u en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De Heer is waarlijk opgestaan en daarvan gaan wij zingen. Daarvoor gaan wij hem prijzen met de woorden van Psalm 150 vers 1 en vers 3. Psalm 150 vers 1 en 3. Wij belijden op deze eerste paasdagmorgen ons geloof met de woorden van zondag 17 van de Heidelberger Catechismus en willen daarna zingen uit Psalm 35 vers 13. Laat vromen juichen te allen tijd, om mijn gerechtigheid verblijd. Psalm 35 vers 13, na de belijdenis van het geloof, en dat doen we met de woorden van zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? Antwoord, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. We openen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament en lezen Lucas 24 vanaf vers 13 tot en met 35. De Emmausgangers. Lucas 24 vanaf vers 13. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkaar van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zei tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelend onder elkaar verhandelt? En waarom ziet gij zo droevig? En de een wiens naam was Kleopas antwoordende zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem? En weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zei tot hen, welke? En ze zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel van de dood en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook naast dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen gebeurd zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden. Die zeiden dat hij leeft. Sommige degenen die met ons zijn gingen heen tot het graf. En bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? en begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het dorp dat daar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder zou gaan. En zij dwongen hem en zeiden: blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald, en hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het, en als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en ze kenden hem, en hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkaar: was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 samen vergaderd en die met hen waren. Welke zeiden: de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En ze vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek voor vanmorgen vindt u in Jesaja 53, het laatste vers, vers 12. Jesaja 53, vers 12. En daar staat dit: daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover. Wij gedenken in de voorbeden dankzegging aan de 8 mensen uit onze gemeente die aanstaande donderdag de reis naar Aratgai weer gaan maken. En ook aan Andreas Bosboom en Johanne Vergunst die vrijdag gaan trouwen hier in de Maranatenkerk. Zullen we samen nu bidden om Gods zegen? O Heere, almachtige en barmhartige God. Gij zijt de God die leeft en die aan mijn ziel het leven geeft. Bij u is de dood niet. Bij u is geen ontbinding, bij u is geen aftakeling. U bent de eeuwig levende God. En zo mogen we tot u komen, Heer, op deze Paaszondag. Waar ook in het rijk der natuur alles ons toeschreeuwt dat u bestaat. Het hele rijk van de natuur spreekt en geurt en waar het leven gemerkt wordt. En dat mag nou ook hier in de kerk in uw huis verkondigd worden. Ook de Bijbel, uw boek, als het open gaat, komt het leven ons geurend tegemoet. En ook op deze dag, Heren, elke zondag is het klein Pasen. Maar vandaag mogen we dat ook in het grote doen. Op deze dag op de kalender, dat het Paaszondag is. Zoveel mensen, alle continenten op deze wereld, denken eraan, vieren het grote overwinningsfeest, het christelijke feest bij uitstek. Jezus leeft, de Heer is waarlijk opgestaan. O Heere, wat hebben we dan een heerlijk geloof, dat het niet van ons afhangt, dat wij niet moeten presteren, dat het ook niet in de dood eindigt, maar dat we mogen zien op Hem die alles heeft volbracht en dat het uitloopt niet op de dood, maar op het leven. Dat de dood het laatste woord niet heeft, ook al is het de laatste vijand. Maar dat u het bent, Heer Jezus. Die de eerste en de laatste bent, de Alfa en de Omega. Dat het graf niet meer op slot zit, maar dat u er doorheen gebroken bent. Dat het niet over en uit is als een mens naar het graf gebracht wordt. Maar dat we mogen zien dat het graf niet voorgoed dicht zit. Maar dat we aan uw graf konden zien dat leeg is. Dat u de dood en zijn macht heeft overwonnen. Heere Jezus, wij willen u bidden, u danken ook dat u de overwinnaar bent, maar dat u dat leven niet voor uzelf houdt. U hebt het gezegd toen u wegging van uw discipelen: ik leef en gij zult leven. U gaat dat leven ook uitdelen. U houdt dat niet voor uzelf, maar u geeft en u gunt dat ook en u geeft dat ook aan mensen die dood zijn in zonden en misdaden. Dat is ons gebed vanmorgen. Gun leven aan mijn ziel. Voor mensen die nog steeds dood zijn. Dood voor u. Ver weg van u. Geen levende band hebben aan u. Of in dode godsdienst neerzitten. En niet weten wat het is om die verborgen omgang met u te kennen. Gun leven aan hun ziel, Heren. Maar we bidden het ook voor uw volk en kinderen. De ware christgelovigen vanmorgen in de Maranatenkerk. We kunnen soms zo als een lederen zak in de rook zijn. Meer rook dan licht. Heren, we kunnen ons zo dodig voelen. Een naam te hebben dat we leven. En toch, het is allemaal zo aan het afsterven in me. Doodbrakend. En juist ook uw volk en kinderen, Heren. Wilt u ze weer verlevendigen. Zodat we weer van de harten niet blijven hangen in Psalm 51. Gena, o God, gena. En dat we van de harten niet meer blijven hangen in Psalm 130. Uit diepte van ellende. Maar dat we van de harten mogen meezingen waar we nou vanmorgen mee begonnen zijn. Looft God, looft zijn naam alom. Met klaagliederen komt u niet aan uw eer. Maar op de lofzangen van Israël, daar wilt u wonen en daar wilt u tronen. Heren. Ondanks dat u opgestaan bent, is er ook nog veel verdriet. Veel verdriet van mensen die een geliefde naar het graf moesten brengen. Wij zien dat in het wereld gebeuren in Italië afgelopen vrijdag, de Goede Vrijdag. Waar zoveel doodskisten stonden. Ook 20 witte lijkkisten van kinderen. Ondanks dat, Heren, als we onze ogen moeten geloven, dan gaan we overal vraagtekens achter zetten. Maar u roept ons niet op onze ogen te geloven. Want dan zien we inderdaad die barre werkelijkheid en die bittere, zondige werkelijkheid. Maar u roept ons op om in uw woord, om u te geloven. Om onze oren te geloven. Om uw woord te geloven. Heren, dat u de eerste bent en dat er straks het wereldwijd zal zijn. Het is ons geloof, niet alleen dat u leeft. Maar dat straks ook al de graven zullen opengaan. En dat er een eeuwig leven zal aanbreken voor al degenen die in u geloven. Heren, dank u wel dat eenmaal het Pasen zal worden over heel de wereld. Dat hebt u beloofd en dat gaat u vervullen. Als Israël u zal aannemen, dan zal het voor de wereld zijn als het leven uit de doden. En dat is toch Pasen. Heren, zo willen we u bidden over deze dag. Geef ons een blijde zondag. Een heerlijke dag dat we ons in u mogen verheugen. En dat we van zorg ontslagen even alle zorg van ons af mogen schudden. Neem het van ons af, Heren. En dat we mogen roemen in hem die ons blijdschap geeft. Zo dragen we de kinderen aan u op en de jongeren. Een aantal zullen hebben gezongen vanmorgen al in die KZ ziekenhuizen. Zieken dragen we aan u op, Heren. Heeft dat ze ook een beetje troost, een beetje moed hebben mogen putten uit de paasliederen die voor hen gezongen zijn. We dragen ook alle zieken en ouden van dagen aan u op. Die meeluisteren via de kerktelefoon. In Zonneburg. Of in de Koningshof. Of in andere verpleeg- en verzorgingstehuizen. Hoor ons, o God. Met de rijkdom van uw genade. In de naam van uw Zoon. En we willen ook bidden, voorbeden doen. Voor echtpaar dat gaat, bruidspaar dat gaat trouwen. Aanstaande vrijdag. Geef hen ook een gezegende dienst. Zegen hen in hun huwelijk, Heren. Gaat u hen ook voor op het levensspoor. En we willen ook bidden, Heren, voor de 8 personen uit ons midden die de reis gaan maken naar Aardegai. Wilt u ook hen een behouden reis geven, behouden thuiskomst ook weer. Een gezegende tijd, te midden van de broeders en zusters, ook daar. Geef dat ze elkaar ook onderling mogen steunen en bemoedigen. En dat het goede ontmoetingen mogen zijn waarop uw zegen zal rusten. Heren, dat er een stuk gemeenschap ook der heiligen mag worden ervaren. Ook hen dragen we aan u op. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek op Psalm 68. En daarvan vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En vers 6. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht. Psalm 68, vers 5 en vers 6. Gemeente, de Heere Jezus die zei tegen de Emmausgangers: O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. De profeten van het Oude Testament moesten de Christus niet lijden en zo tot zijn heerlijkheid ingaan. En dan staat er: en te beginnen bij Mozes en al de profeten, dus ook Jesaja 53, legde hij hun uit in al de schriften wat van hem geschreven was. Dus de profeten van het Oude Testament, die hebben niet alleen getuigd van het lijden wat op Christus zou komen, maar ook hebben ze al geprofeteerd over de heerlijkheid, de opstanding daarna. Vandaar dat Paulus in het Nieuwe Testament, in 1 Korinthe 15, het grote hoofdstuk over de opstanding, dat Paulus in het Nieuwe Testament ook kan schrijven dat de Heer Jezus gestorven is naar de schriften voor onze zonden, maar dat hij ook is opgestaan naar de schriften van het Oude Testament, voor tot onze rechtvaardigmaking, ten derde dag. Nou, 3 dagen geleden, een Goede Vrijdag. De duisternis van de Goede Vrijdag. En nu het morgenlicht van Pasen, de eerste dag van de week. De morgenglans van de eeuwigheid. En het was avond geweest, Goede Vrijdag. En het wordt morgen, nu, paasmorgen, de eerste dag van de week. Het eindigt niet met de avond, het eindigt in de morgenglans. Nou, Jesaja 53, gemeente, we hebben de afgelopen 7 weken over gesproken. In de passietijd, in de lijdenstijd. En in Jesaja 53, vers 10, 11 en 12, dat is dus het laatste couplet, het 5e couplet. Het laatste couplet van het lied van de lijdende knecht. In die laatste 3 versen gaat het over de opstanding van de Messias. En de vrucht van die opstanding. Zo treffend dat Jesaja 7 eeuwen voor de geboorte en de kruisiging, dat hij al heeft mogen profeteren, niet alleen van het lijden, maar ook van de opstanding van die komende Messias. Het kruis, dat wordt als het ware als een boom des levens met heerlijke vruchten eraan. En dan zie ik in vers 10, 11 en 12 dat Jesaja al mag profeteren over 7 heerlijke vruchten van de opstanding van de Messias die nog moet komen. Ik zal ze in het kort noemen. In vers 10 wordt gesproken over: en hij zal zaad zien. Dat 1, de eerste vrucht van het kruis, van Goede Vrijdag. Ten tweede: en hij zal de dagen verlengen die vorst leeft altoos, eindeloos. De derde vrucht, vers 10, het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Nou, daar hebben we over nagedacht, afgelopen weken ook. De avondmaal heb ik over deze tekst gepreekt. En dan de vierde vrucht, vers 11, dat is dat mijn knecht velen, dat hij het zal zien en verzadigd zal worden. Hij zal verzadigd zijn met het zien van de vrucht op zijn arbeid. En dan de vijfde, dat is: hij zal velen rechtvaardig maken. En nu vanmorgen vers 12, dat zijn de 6e en de 7e vrucht. Namelijk: ik zal hem een deel geven van velen en hij zal de machtigen als een roof delen. We gaan vanmorgen letten op vers 12, de slotregel van het lied van de lijdende knecht, waarin het vooral gaat in vers 12 over de overwinning van het lam. Een profetie van Pasen bij de profeet Jesaja. We gaan eens kijken of we het paaslicht zien schitteren in vers 12. Ik zet boven de preek: Pasen bij de profeet. En ik heb 3 kerngedachten. Ten eerste de erfenis voor Christus. Er staat: daarom zal ik hem een deel geven van velen. Een erfdeel. De erfenis voor Christus. Ten tweede de overwinning van Christus. En hij zal de machtigen als een roof delen. En ten derde de fundering door Christus. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, de overtreders is geteld geweest, vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Ik zet even boven de preek: Pasen bij de profeet. We letten op 3 gedachten. Ten eerste de erfenis voor Christus. Ten tweede de overwinning van Christus. En ten derde de fundering door Christus. Nou, Jesaja 53, daar gaat het over de Messias. Messias is hetzelfde woord als Christus en dat betekent gezalfde. De Heere Jezus die is gezalfd tot koning, priester en profeet. En ook dat zit in dit hoofdstuk. In dit hoofdstuk gaat het vooral om de hoge priester, die zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, vers 10. Maar het gaat ook over de profeet, vers 11. Door zijn kennis zal mijn knecht, profeten waren Gods knechten, die kennis doorgaven. Gods kennis. Dus ik zie niet alleen de hoge priester, maar ik zie ook de profeet. En ik zie in vers 12 ook de koning. In onze tekst gaat het over de koning die de overwinning in de strijd behaalt. En God de Vader gaat hem daar rijkelijk voor belonen. Laten we eens gaan kijken. Het begin met het woordje daarom. De spreker is God de Vader. Daarom zal ik met een hoofdletter, dat is God de Vader. Ik zal hem, dat wil zeggen de knecht, de Heer Jezus, een deel geven van velen. Daarom, waarom? Nou, omdat hij geleden heeft, omdat hij vele zonden gedragen heeft, omdat hij de man van smarten werd. Daarom zal ik, zegt de Vader, hem ook loon geven op zijn arbeid. Dat woordje daarom, dat is kenmerkend. Ik moet denken aan dat ene woordje daarom, hè. Dat kom je hier tegen, dat kom je ook tegen bij Paulus in dat prachtige vers in Filippenzen 2. U kent dat wel, hè, dat de Heer Jezus, hoewel hij God was, geen roof geacht heeft God gelijk te worden. Hij zich vernederd in een slaaf geworden, is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Hetzelfde woordje daarom. Daarom gaat God hem eer en voorspoed en overwinning en loon geven om wat hij gedaan en geleden heeft. Nou, dan wordt er gesproken over die vrucht. Loon, zegen, is de gedachte, de erfenis voor Christus. Daarom zal ik hem een deel, een erfdeel geven van velen. God de Vader is hier aan het woord. Zo begon dit lied ook. Het begon in 52 vers 13. Zie, mijn knecht, God de Vader sprak. God de Vader stelde, presenteerde ons zijn kind voor. Mijn knecht, mijn kind, mijn zoon. Zie mijn knecht. God had het eerste woord en nu in vers 12 heeft God ook het laatste woord. Ik zal hem geven een deel van velen. Zijn loon, een erfdeel. Namelijk velen, zo moet u dat lezen. God de Vader geeft aan de zoon een erfdeel, namelijk velen. Een talrijk volk tot zijn erfdeel. Een talrijk volk zal er goed mee zijn, eeuwig goed mee zijn, dat Christus de overwinning heeft behaald. Ze mogen hem toebehoren, een talrijk volk. Zijn sterven Goede Vrijdag, dat betekent erven, namelijk een grote schare die niemand tellen kan. Vele verlosten, die worden deel van de Heer Jezus. En wie zijn die velen dan? Nou, dat zijn nou allen die de Vader hem gegeven heeft. Van voor de grondlegging der wereld. Tot het eigendom van hem. Er staat in een van de psalmen. Eis van mij en ik zal heidenen geven tot uw erfdeel. Die velen. Heidenen die tot geloof gekomen zijn. Gegevenen van de Vader. Gekochten door de Zoon. En geheiligden door de Geest. Heidenen die geheiligd worden. En die vastgepind worden aan het kruishout. Om daardoor gezaligd te worden. Velen. De kanttekeningen zeggen. Ik zal hem een deel geven, namelijk velen. Dat zijn vele geestelijke kinderen. Vele onderdanen, die grote schaar. Dat wil zeggen, die hij rechtvaardig zal maken. Voor wie hij de zonde zal gaan dragen. En gedragen heeft. Dat zijn die velen. Een talrijk volk, zoveel dat hij ermee verzadigd zal worden. De Heer Jezus heeft niet voor niets geleden, het is allemaal niet te vergeefs geweest. En het is ook niet voor enkele geweest. En het is ook niet geweest voor hier en daar is eentje en daar is eentje. Eén uit het dorp en twee uit een grote stad als Rotterdam, zo'n enkeling die er nog is. Dan doet u de Heer zo tekort. Dan neemt de Heer ook geen genoegen mee. Het zullen er velen zijn. U en ik kunnen ze allemaal niet bij elkaar optellen. We krijgen dat niet voor elkaar om daar een rekensommetje van te maken. Nou, zoveel zijn het er. Alles bij elkaar is het ontelbaar. Velen. Prachtig. Ja, velen uit het Joodse volk. Die al toegebracht zijn. En straks in de toekomst zal dat hele volk nog tot bekering komen. Dan mag er iets. Velen nu al 20 eeuwen lang uit de heidenvolkeren. Mensen, zondaars die de zaligmaker leren kennen. En straks in de toekomst zullen er ook hele volkeren voor hem gaan vallen. Wat dacht u van de kinderen? Vele daarboven juicht kinderen een grote schaar van kinderen voor Gods troon. Alleen de kindertjes al die in de hemel zijn. En de babytjes. En de geaborteerde kindertjes. Die allemaal in de hemel. Die allemaal in de hemel. En al die babytjes die overleden zijn. Voordat ze het onderscheid kennen tussen hun rechter en hun linkerhand. Die zijn allemaal in de hemel. Verschrikkelijk leed op aarde. Maar ze zijn allemaal behouden door de Heer. Velen. Vele kinderen. Vele grote mensen. Velen. Dat zien we ook bij het avondmaal. Het bloed is vergoten tot verzoening voor velen. In het Vaderhuis zijn vele woningen. Er is dus ruimte genoeg, geen ruimtegebrek. Er is op velen gerekend. Nou ja, één vraag. Hoor u daar nou ook bij? Er staat niet allen. Dat bedoel ik niet in de inperkende zin. Maar ik noem het wel, het staat niet allen. Al zijn het er velen, dan is nog die vraag, hoor ik dan ook bij? Bij die velen. Die het erfdeel vormen van de Heer Jezus. Die straks in die vele woningen een plekje in de hemel krijgen bij hem. Velen. Ze komen overal vandaan, het oosten en het westen, het noorden en het zuiden. Niet uit één kerk en ook niet uit één kerkverband. Ze komen uit allerlei verschillende kerken. Allerlei. En ze komen uit allerlei verschillende landen. En ze komen uit allerlei verschillende standen en rangen van de bevolking. Velen. Wie zijn dat dan, dominee? Nou, dat zijn al die mensen. Die nou simpelweg zich hebben vastgeklemd aan Golgotha's kruis. Die worden zalig. Die werkelijk ook met Jesaja iets kennen van berouw over hun zonde. In schuldbelijdenis hebben gezegd in afgrijzen. Wij hebben hem veracht, anderen maar ook ik. En die zich ook aan die man van smarten, die de slip van zijn mantel vastgegrepen. Deze Jood. Dit lam. Dat heb ik nodig. Daar leg ik mijn armen omheen. Die vertrouwend op zijn verlossing alleen. Het met hem hebben gewaagd. En dan is er geen misschienje. Die komen in de hemel. Dat zijn nou die velen. Dankzij het werk van de Zoon komt de hemel vol. Ook die twijfelende Thomassen. Ook die. Ik vind het zo mooi dat er in het paasfeest, gemeente, dat er ook in de kerk ruimte is voor twijfelaars. Dat ook in het paasevangelie dat twijfelaars en zoekende mensen een plek krijgen in de kerk. Die melancholieke Thomas. Hij komt toch voor in het paasverhaal. Ook hij. En die missende Maria's. En die zoekende zielen. En die berouwvolle Petrussen. Allemaal. Ja. En als die opgestane hen gaat opzoeken. Dan wordt het Pasen persoonlijk. Nu is Pasen op de kalender. En je mag elkaar inderdaad meenemen, de feestvreugde. Ga maar, als je er niet mee kan komen, ga maar poosje zingen. Zet maar een cd op, ga maar poosje zingen. Misschien dat je ziel een beetje gaande gemaakt wordt, al zingende. De lofliederen, daar doe je nooit geen kwaad aan. De lofliederen, de paasliederen, op de overwinnaar. Ja. Ja, Pasen op de kalender, laten we er maar van gaan zingen. En als nou Pasen persoonlijk wordt. Hoe wordt het nou Pasen persoonlijk, dominee? Weet je hoe? Door één woord. Door één woord. Ik zie daar die missen, die zoekende. Die verdrietige Emmausgangers. En de Heer kwam er zo gaandeweg bij. En ik zie daar die missende, die verdrietige Maria Magdalena. En nou hebben ze mijn leven naar heiland weggenomen. Ze hebben ze ook nog mijn dode meester afgepakt. Zeg maar waar ze me gelegd hebben. En dan dat ene woord, die ene naam, Maria. En toen, meester, toen werd het Pasen persoonlijk. Ja, Maria hoorde er ook bij die velen. Nou, tweede gedachte. Erfdeel heb ik dus gezegd, overwinning. De overwinning is tweede gedachte. Er staat in het vervolg van vers 12, en hij zal de machtigen als een roof delen. Dat is de laatste vrucht die hier genoemd wordt. Hij zal de machtigen, de Heer Jezus zal de machtigen als een roof delen. Dat woordje roof, dat doet denken aan krijgsroof, oorlogsbuit. Die de Heer Jezus behaald heeft. Jezus wordt hier voorgesteld als een held. Als een zegepraler, als een triomfeer, als een overwinnende held. Die gestreden heeft en die zijn vijanden overwonnen heeft. Zo wordt hij hier in vers 12 voorgesteld. Niet alleen als het lam, gisteren of eergisteren, Goede Vrijdag, maar hier als de leeuw die overwonnen heeft. Niet alleen als de hoge priester, de man van smarten, maar als de koning der eer. Pasen, dat predikt mij dat Jezus de overwinnaar is. Overwinnaar zal hij zijn. Triomfator. Daar zingen we van in de liederen. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Hij overwon. Opstanding is overwinning. Hij zal de machtigen als een roof delen. Er staat in het Oude Testament, gemeente, een geschiedenis van Jozua, dat die zon stil... Weet je dat, kinderen, dat die zon stil stond? Als Jozua gaat, ook de overwinnaar, Jozua is dezelfde naam van Jezus, alleen dan in het Oude Testament, in het Hebreeuws, Jozua, Jezus. Als Jozua dan gaat overwinnen in het land Kanaan, de verovering van het land Kanaan, dan op een gegeven moment lezen we dat Jozua 5 Amoritische koningen moet gaan verslaan. Hele klus. Hele strijd. En de dag duurt te kort. En dan bidt Jozua, zon staat stil. Te Gibeon en gij maan in het dal van Ayalon. En dan staat die zon stil. Zodat de dag een beetje langer duurt. Zodat al die vijanden kunnen worden uitgeschakeld. En de zon stond stil. Er was geen dag, staat er dan in Jozua, aan die dag gelijk. En dan moet ik denken aan Golgotha. Maar Jozua was het de langste dag, merkwaardigerwijs. Die langste dag, de zon, die haastte zich niet om onder te gaan. Jozua was de langste dag. En Golgotha was de kortste dag. Toen de zon ook 3 uur ophield met schijnen. Maar het duidt op hetzelfde. De schedelplaats als een slagveld. Moest over nadenken. Het kruis van de Heer Jezus als een slagveld. Daar is gestreden. Machtigen zijn daar overwonnen. Ja. Hij zal de machtigen als een roof delen. De kanttekeningen zeggen, weet je wie die machtigen waren? Dat was de dood. En dat was de duivel. En dat was de hel. En dat was de zonde. En dat was de Satan. Die 5 koningen bij Jozua. Die 5 Amoritische koningen. Die kom ik als geestelijke machten tegen. Op de schedelplaats, op dat slagveld daar. Die 5 boze machten, geestelijke machten, die mensen in hun greep hielden. Die de overhand over de mensen hadden. En weet je wat nou Pasen betekent? Dat de Heer Jezus al die 5 machten vernietigend verslagen heeft. Hij treedt tevoren als de overwinnaar. Hij heeft de macht der hel verslagen. Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis. Gij, bij wie is licht de macht der hel verslagen, de dood vernietigd is. En de vos der duisternis, de Satan, de Heer Jezus heeft over hem getriomfeerd. Hij heeft met zijn verwonde voeten de kop van die slang verpletterd. Overwinnaar. Overwinnaar zal hij zijn. En hij heeft de wereld overwonnen. De Heer Jezus zegt tegen de discipelen, heb goede moed. In de wereld leiden jullie al verdrukking, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. De macht der hel verslagen, de vorst der duisternis verslagen. Dat zijn die machtigen. En heeft de wereld overwonnen. En de dood, de koning der verschrikking. Hij heeft de dood gedood in zijn dood. Die koning der verschrikking die heerst er vanaf de zondeval van Adam af. De dood die heerst. Maar het is een verslagen vijand. De prikkel, de angel is eruit. De dood kon hem niet houden. Zoals Simson niet gehouden kon worden door die touwen. De banden, de touwen van de dood zaten om hem heen. Maar hij brak er doorheen. En het graf hield hem niet meer omkneld. Hij overwon die sterke held. Het graf als een Gaza waar Simson zat. Maar de poorten die nam hij op zijn schouders en hij brak het open. Hij overwon. Nou, vanmorgen wil ik dat tegen u zeggen. Hij is de overwinnaar. En dan kunnen er mensen zijn vanmorgen die zeggen, ja, maar die doodsmachten, Doom. Die doodsmachten, daar top ik mee. Ik zit vaak in mijn hoofd en er is oorlog in mijn hoofd. En het knettert hier tussen mijn twee oren. En ik heb vaak doodsgedachten. Ik heb vaak suïcidale neigingen. Ik heb wel eens een zelfmoordpoging willen ondernemen. En ik kom niet los van die doodsgedachten. En dan zeg ik vanmorgen tegen, maar Jezus leeft. Hij heeft de dood overwonnen. En waar hij verschijnt, dan gaat die doodsmacht verdwijnen. Roep zijn naam aan. En je zal merken dat de boze demonische machten het van hem hebben verloren. En dat ze moeten wijken. De macht der helden vorst de duisternis. De wereld overwonnen. De dood overwonnen. Van zijn kracht beroofd. En de zondemacht overwonnen. Ook die. Begrijpt u nou waarom ik opgegeven heb Psalm 68. De koningen hoezeer geducht. Als u je leven lang vrees voor de dood hebt gehad. Het moet maar op je afkomen. Bang. Bang om te sterven. De koningen hoezeer geducht. Zijn met hun heren. Ze vloden voor hun ogen. Hij is de overwinnaar. En nou de vraag aan jou, aan u. Wat ben jij nou? Ben je nou nog zijn vijand of ben je zijn onderdaan geworden? Ben je dan net als die soldaten die achterover vielen als een lijk en die wegvluchten? Je zou hem het liefst maar in het graf willen houden. Er zijn heel wat theologen die waren net als die soldaten, die Romeinse soldaten, die willen Jezus in het graf terugdouwen. Een lijken die worden niet levend. Dat zit tussen je oren, maar dat is wel waar, maar dat is niet echt gebeurd. Die zijn net als een soldaat. Vijanden worden gelukkig met God verzoend. Als hij je overwonnen heeft. Als hij je overwonnen heeft door zijn macht. En ingewonnen heeft door zijn liefde. Dan sta je in ieder geval aan de goede kant. Weet je wat geloof is? Dat je het gaat opgeven. Dat je je gaat overgeven aan deze koning. Dat je voor deze koning gaat knielen. Dat je voor hem gaat buigen. Voor u wil ik mij buigen. En het is dwaas om je te blijven verzetten. Want je moet het toch een keer verliezen. En je strijdt aan een kant die het eigenlijk al lang verloren heeft. Als je nog tegen de Heer Jezus strijdt. Ik heb eens gelezen van een keizer. Keizer Julianus de Afvallige. Een Romeinse keizer. Die was eerst een beetje christen. Later was hij fel anti. Julianus de Afvallige werd hij genoemd. Maar ja, op het eind van zijn leven kreeg hij een pijl in zijn borst. En toen riep hij stervend uit met een gebalde vuist naar de hemel. En gij Galileër, gij hebt toch overwonnen. Je moet het toch een keer verliezen. Hij zal de machtigen als een roof delen. En toen hij die machten geslagen heeft. Toen heeft hij als het ware degene die nou in die machten verstrikt zaten. Namelijk de gelovigen. Die heeft hij eruit gehaald. Dat is zijn buit. Heer Jezus spreekt ergens in een verhaal over dat de Satan de sterke is. Maar dat hij de sterkste is. En dan gaat de sterkste het huis van de sterke binnen. En hij bindt hem. En dan neemt hij zijn vaten mee. Zo heeft de Heer Jezus de sterke gebonden. Hij heeft de Satan overwonnen. En hij neemt de buit mee. En weet je wat dat buit is? Dat zijn de uitverkorenen, zeggen de kanttekeningen. De verlossende gelovige zondaars, hoe je het ook wil noemen. Hij ontrukt je aan de macht, aan de klauwen van de Satan. Hij trekt je uit de macht van de wereld. uit de vrezen van de dood en de zonde slavernij. En hij maakt je tot zijn buit. Vijanden worden met God verzoend. Zelfs een Saulus. Ja. Gij hebt toch overwonnen, Galilee. Dan ligt je op de grond, Saulus. Vijanden met God verzoend. Zelfs het wederhorig kroost. Buiten. Ik heb voor iedereen hoop. Alleen dan nog zo dwars. Ik heb voor iedereen hoop. Zelfs het wederhorig kroost. En die buit die hij heeft, die buit die gaat naar boven. De rest blijft achter. Ja. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Hoeft niet meer. Want die macht is verslagen. Hoeft niet meer. Die vreest voor dood en helle niet. En we zingen het. En vooral op Pasen. En ik haal het nog wel eens aan in het pastoraat. Bij een zieke, bij een sterfbed. Zodat ze heel zachtjes gaan fluisteren. Nu jaagt de dood. Of gaan het zingen. Nou, zingen bij een ster. Nu, wie het geloof op Jezus ziet, die overwinnaar. Die vreest voor dood en helle niet. Ik hoor het mezelf zeggen. Toch, kan dat, kan dat? Dat je een stervende ontmoet. Met een stralend gezicht. En als je met hem praat, joh, waarom straal je nou zo op je sterven? Ja, maar nog even en ik mag naar huis. De dood is voor mij geen vijand meer, maar een doorgang naar het eeuwige leven. Daar heeft mijn overwinnaar voor gezorgd. Dat je sterfdag je trouwdag wordt. De prikkel, de angel is eruit. We zeggen het tegen elkaar omdat het woord het zegt. Mogen we zo leven, Heer. Hij zal de machtigen als een roof delen. Goed, ik ga het nog een klein beetje moeilijker maken. Je kan het namelijk ook anders lezen. De Engelse vertaling zegt dit. Hij zal met de machtigen de roof delen. Dus dan is het een iets ander licht. En dan gaat het er eigenlijk om dat de Heer Jezus de buit die hij behaald heeft met de machtigen, met de grote, met zijn talrijk volk, met zijn velen. Dat hij dat verdeelt, dat hij het uitdeelt. Nou, dat is ook een mooie gedachte. Kan ook. Ik kan eigenlijk niet kiezen wat nou het juiste is. Ik denk dat allebei kan. Hij zal met de machtigen, met het talrijke volk, de buit verdelen. En de overwinning die hij behaald heeft, de buit die hij gekregen heeft, dat houdt hij niet voor zichzelf, maar de Heer Jezus gaat uitdelen. Ik leef, maar jullie zullen ook leven. Ik ga het uitdelen. Gaven tot der mensen troost. Ja, dat gaat hij uitdelen. Gij voert ter hemel op, de kerken met uw buit, gij zaagt uw strijd bekronen met gaven. En die gaat hij uitdelen, tot der mensen troost. De overwinning op de vijanden, en dan ontvangen de soldaten die bij hem zijn, zijn volk ontvangt dus een deel van de buit. Zoals Simson dat deed. Ik haalde net Simson aan met die touwen en Gaza. En als Simson dan op een gegeven moment die leeuw verslagen heeft, hè, die brullende leeuw, dan komt hij na een paar dagen komt hij terug, Simson, dan ziet die honing ziet hij in die verslagen leeuw. En dan geeft hij van die honing aan zijn ouders. Jullie mogen er ook een beetje van delen. Nou, zo doet de Heer Jezus dat ook. Ik had het net over Jozua en die dag dat die vijf koningen verslagen werden. Toen die vijf koningen verslagen werden door Jozua, ja. Toen mocht de buit worden verdeeld onder de 12 stammen van Israël. Toen mocht iedereen een stukje van dat hele veroverde land krijgen. Hij zal met de talrijken, hij zal de buit verdelen. Ieder krijgt een stukje. En zo doet de Heer Jezus het oog ook. Wat Adam nou verloren heeft, hè, dat heeft Christus teruggewonnen. Ja, meer nog dan Adam verloren heeft, heeft de Heer Jezus teruggewonnen. En hij gaat het uitdelen. Het begon met paradijs. Verloren, een verloren paradijs. Maar toen hij riep het is volbracht, de strijd zag bekronen, toen ging het paradijs ging weer open en de moordenaar was de eerste die mee mocht. Paradijs was weer, de toegang was weer open. En er komt weer, dankzij zijn dood en opstanding, er komt weer kennis van God. En het beeld van God gaat hij herstellen. En de gerechtigheid en de heiligheid en straks het eeuwige leven en de heerlijkheid en de kroon en de eer en de hemel gaven tot der mensen troost.
En hij deelt het allemaal uit.
Nou gemeente, we hebben het gehad over het erfdeel. De vele. We hebben het gehad over de buit. En nou nog de laatste gedachte. Dat is de fundering. Er staat, daarom zal ik hem een deel geven van velen. Hij zal machtig als een roof delen. Omdat. Daarom, omdat. Dat erfdeel, die buit. Ja, waarom? Waarom is dat gebeurd? Waarom? En dan leidt de Heilige Geest ons in dit laatste vers weer terug naar de grondslag. Het fundament. De fundering waarom Christus overwonnen heeft. En waarom hij die buit en waarom hij dat erfdeel krijgt. En dan leidt de Heilige Geest ons in dit woord naar vier punten, vier steunpilaren, vier onwrikbare steunpilaren. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, omdat hij met de overtreders geteld is geweest, omdat hij vele zonden gedragen heeft en omdat hij voor de overtreders gebeden heeft. Dat is de fundering. De Heilige Geest, en dat vind ik apart, hè, gemeente, dat moeten we ook wel onthouden. De Heilige Geest, die vindt het zo belangrijk om daar nog eens de nadruk op te leggen. Golgotha kan nooit zonder Pasen, maar Pasen kan ook nooit zonder Golgotha, zonder Goede Vrijdag. Het hoort bij elkaar, zoals het ook in onze tekst bijeen hoort. Er is erfdeel, er is buit, maar dat komt omdat Hij de zonde van velen gedragen heeft, enzovoort. Golgotha en Pasen horen bij elkaar. En daarom, dat zien we trouwens ook bij het Heilig Avondmaal. Elke keer worden we weer bepaald, als de tafel staat toegericht, worden we weer bepaald bij de grondslag, bij Goede Vrijdag, bij het fundament. En we vieren het op zondag, op de opstandingsdag. We denken aan zijn dood en we doen dat op zijn opstandingsdag. Avondmaal vier. Ziet u dat Goede Vrijdag en Pasen dan ook samenvallen? En zelfs in de hemel is dat zo. Zelfs in de hemel dan zal ik het lam zien, staande, dat is een opstanding, als geslacht, en dat is Goede Vrijdag. Zelfs in de hemel zullen nog de kenmerken, de merktekenen, de herinneringstekenen te zien zijn, dat hij dood geweest is en dat hij leeft. Zijn sterven en opstanding. En dat zien we nou in dit laatste vers. Ik zal het even kort nalopen. De eerste pijler die genoemd wordt is dan omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. Dat lezen we vooral in het Johannesevangelie. Toen die speer in zijn zijde gestoken werd, er kwam bloed en water uit. Hij heeft zijn ziel uitgestort tot in de dood. Zijn dood was een daad, geen lot, maar een daad. Hij werd niet, hij heeft zijn ziel actief, vrijwillig, prijsgegeven tot in de dood. Zijn leven vloeit uit hem weg en het bloed zijpelt uit zijn wonden voor mijn zonde. En omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, daarom wordt mijn ziel beveiligd voor de dood. Mag ik mijn hart voor hem uitstorten? Dat is de eerste pijler. De tweede pijler is dat hij met de overtreders geteld is geweest. Dat lezen we vooral in Marcus. Dat hij gehangen werd tussen twee moordenaars. Eén aan zijn rechter en één aan zijn linkerhand. En dan staat er op dat vervuld zou worden wat Jesaja zegt. Hij is met de overtreders geteld geweest. 1, 2, 3. Hij de rechtvaardige, die liet zich op één lijn stellen met de booswichten, de minste van de minste. Weet je wat dat betekent? Weet je wat dat betekent? Hij is met de overtreders geteld geweest. Als u bedenkt dat de Heer Jezus, de Zoon van God, geteld werd onder de drie-eenigheid. Vader, Zoon en Heilige Geest vanaf alle eeuwigheid. Hij is geteld geweest onder de drie goddelijke personen. En dan op Golgotha. Hij is met de overtreders geteld geweest. Wat een verschil. Wat een vernedering. Wat een ontzaglijke diepte. Die hij ingeeft. Hij behoorde niet tot hen. Maar hij is er wel onder geteld geweest. Ik zie ze daar komen in Gethsemane. Met zwaarden en stokken. Alsof ze een grote boef moeten vangen. Ik zie ze daar kiezen op Gabbata. Wie? Een moordenaar of een middelaar? Jezus of Barabbas? Nou, geef dan maar die moordenaar, die terrorist. Onder de overtreders gesteld. En ik zie het ook op Golgotha. Tussen twee moordenaars. Al zou de Heer Jezus nou alleen gestorven zijn op Golgotha. Je leest wel eens in de kerk, in de geschiedenis, in de vaderlandse geschiedenissen. Je leest wel eens in de geschiedenissen van landen dat een koning uiteindelijk op het schavot eindigt, Frankrijk. Als de koning alleen op het schavot sterft, ja, dat is wel heel erg, maar dan is er nog een beetje eer bij oneer, zou je kunnen zeggen. Dan gaat het een koning als een vorst ten onder. Maar als hij dan tussen een stelletje schorrimorrie wordt gezet, als je hem tussen boeven plaatst, op gelijke voet als boeven behandelt, ja, dat is toch wel de alleruiterste ontering die er maar denkbaar en mogelijk is. Hij is met overtreders geteld geweest. Twee lijsten, kinderen, twee lijsten. Er zijn twee lijsten. God had twee lijsten. De ene lijst, daar stond Jezus bovenaan. De lijst, dat is een rode lijst van al de heiligen. Al Gods lievelingen. En daar stond Jezus bovenaan. En de tweede lijst is een zwarte lijst. Met allemaal schuldige mensen. Daar staat onze naam ook onder. En nou is hij met de overtreders geteld geweest. Nou werd zijn naam geschrapt uit deze lijst. En hij werd geregistreerd op die zwarte lijst. Niet naar etniciteit, maar naar zondigheid. Opdat nou namen van mensen die voor Gods recht gaan buigen en Gods genade gaan nodig krijgen. Opdat namen van mensen nou van die zwarte lijst worden geschrapt. En door hem alleen op die rode lijst in dat boek des levens des lams geschreven kunnen worden. De rol van de aanneming. Er vindt een verschuiving. Er vindt een ruil plaats. Zijn naam waar ik stond en mijn naam op zijn plaats. Onder de overtreders geteld. En dan de derde pilaar, en dat hij vele zonden gedragen heeft. Dat lezen vooral in Matthäus even. Voor velen vergroot. Uit Joden en Heidenen, kinderen en ouden van dagen. Ja. Accent op hij. En hij de zonden van velen gedragen heeft. Hij, hoewel hij zelf geen zonde had gedaan, toch juist hij heeft de zonde van zijn talrijk volk gedragen. Het kwam allemaal neer op dat ene hoofd. Het lam van God liet zich ermee belasten om mij ervan te bevrijden. De zaligmaker als zondedrager. En ze liggen allemaal in zijn graf. Die grafdoeken daar, dat zijn mijn zonden. Ze zijn er achtergelaten. De zondedrager liet mijn zonden in zijn graf achter. En hij heeft vele zonden gedragen. De Heer Jezus, zijn naam is zondedrager. Zondenvernieler. Weet je wat Luther zegt? Een mooie uitdrukking om te onthouden. Luther zegt, als wij de naam van Jezus horen noemen, dan moet je aan geen verschrikkelijke en toornige rechter denken die daar zit en je ter helle verdoemt. En verderft, nee. Maar wees er zeker van dat hij de zondendrager is, deze tekst. En dat hij ook al onze zonden op zich neemt en draagt. Het is Satans bedoeling om Christus voor te stellen als een tiran. Maar de Satan is zelf een tiran, zegt Luther. Prachtige zin. En hij heeft vele zonden gedragen. Nou, en dan staat vanmorgen die opgestane Heer, die staat nou vanmorgen voor je. En hij buigt zijn schouders naar je toe. En als jij dat pak nog draagt, dan zegt hij, leg dat nou eens op mijn schouder. Uitnodigend buigt hij zijn schouders naar je toe. Leg je zondelast op mij. Want op jouw rug, dat zal je een keer gaan breken. Laat het van je afnemen. Volgens mij is dat laat je met God verzoenen. Dat wil zeggen, laat het zondepak van je afgenomen worden. Laat het van je afnemen. Kinderen, ik heb ooit wel eens het voorbeeld gebruikt. Ga het nog een keer doen. Van de kamelen in de woestijn. Die beesten, dat zijn lastdieren, kamelen. En die dragen zware lasten in de woestijn. En ja, hoe komen die beesten van die lasten af? Ja, je kan ze niet zomaar afpakken, die zware pakken, want daar is het weer te hoog voor. Je kan er niet zomaar bij. En weet je wat dan zo'n kameel-eigenaar doet? Dan laat hij zo'n kameel knielen. Eerst door zijn voorpoten. En dan gaat zo'n beest ook door zijn achterpoten. En dan kan het ervan afgenomen worden door de eigenaar. Nou, dat is nou de weg om van uw zondepak bevrijd te worden. Die last is u te zwaar. Buigen voor die koning. Neerknielen voor hem. De Heer, neemt u het maar van me af. Die last van zonde en plagen. Verlos me ervan, Heer. Dat doet de Heer. Die eigenaar haalt het dan van jouw rug. En hij gooit het achter zijn rug. Over de rug van de Heer Jezus gaat het in die zee van eeuwige verredelheid. Weg. Helemaal weg. Foetsie. Je hebt wel eens schepen die verzinken in ondiepe wateren. En als je dan een duiker bent, ja, dan kunnen duikers kunnen dat schip zo weer lichten. Dan komt het weer boven. Maar die zee van vergetelheid, die is zo diep, daar komt geen ene zonde meer bovendrijven. Dan komt er geen eentje meer naar de oppervlakte. Het is weg. Helemaal weg. Omdat hij vele zonden gedragen heeft. En als laatste, en dat hij voor de overtreders gebeden heeft. En dat doet de Heer Jezus nog. Dat deed hij, dat lees je trouwens in het Lucas-evangelie. Dat doet de Heer Jezus nog. Dat deed hij aan het kruis. Terwijl het bloed ging druppen uit zijn handen langs de kruispaal naar beneden. Steeg er vanuit zijn lippen een gebed op naar boven. Voor wie? Voor zijn beulen. En hij voor de overtreders gebeden heeft. Nou, die overtreders, daar zie ik mezelf ergens tussen staan. Daar loop ik ergens op die rol, daar sta ik ergens ook mijn naam bij. En daar loop ik ook ergens tussen, die overtreders. Ergens leer ik mezelf ook kennen als iemand die vroeg of laat hard of zachtjes geroepen heeft, weg met hem, weg met hem. Nu even niet. Nu wil ik er niet aan denken, heren, nu niet. En je schuift het weg, soms letterlijk. Soms gooi je een Bijbel weg. Soms gooi je opvoeding weg. Soms gooi je kerkgang weg. Weg met hem. Je zet het op straat weg met hem. Overtreden. Ik las pas geleden, er is een aangrijpend boek uit. Hè? Ook zoiets schokkerends eigenlijk. Er is een grijpend boek uit, al jaren geleden vertaald, weer opnieuw vertaald. Van Peter de Vries, dat boek heet Het Lam. En dat gaat over, dat gaat niet over de Heer Jezus of zo. Maar dat gaat wel over iemand die geloofsworstelingen kent en geloofsvragen en crisis meemaakt. En eigenlijk ook alles overboord gooit en overtreden, weg ermee. En op een gegeven moment, ja, onrustig en zo, toch bij God blijven worstelen. En op een gegeven moment wordt die man zo ongelukkig, in alle opzichten ongelukkig. Op het liefdespad wordt hij ongelukkig. Zijn eerste vrouw, dat gaat in de echtscheiding. Dan nog een vrouw en die overlijdt dan. En vrouw, die pleegt zelfmoord trouwens. En dan nog wat. En op een gegeven moment dan houdt hij nog maar één dochtertje over. En het werk lukt niet en zo. En God maar beschuldigen, als het nou bestaat, waarom, weet u? En op een gegeven moment, als klapper op de vuurpaal, zo mag ik zeggen, wij hebben nog één dochter, die is 11 jaar oud. Een 11 jaar oud dochter, en dat dochter overlijdt aan leukemie. Nou, dan komt hij zo in de crisis te zitten. En dan is hij zo verschrikkelijk kwaad op God. En dan koopt hij een taart bij de bakker. En dan ziet hij bij een Rooms-Katholieke kerk, dan ziet hij daar een Christusbeeld. En dan gooit hij die taart in dat gezicht van dat Christusbeeld. Weg met hem. En die geloofscrisis of die worstelingen, dat komt niet tot een doorbraak. Maar uiteindelijk, ja, toch tot een afval. Zet niet door tot een doorbraak. Dat is wat. Schokkend, weet u niet? Zie je dan als brave Maranatenkanger? Schokkend. Ja, bij de een komt het er zo uit en bij de ander komt het er netjes uit. Maar toch, en juist voor die overtreders. Die geroepen hebben massaal weg met hem. heeft hij gebeden. Want 50 dagen daar later, diezelfde meute, er komen er 3000 van tot bekering. Waarom? Omdat Jezus voor overtreders gebeden heeft, daarom. En dat doet de Heere Jezus nog steeds. Hij leeft nu in de hemel. En hij leeft nu. Ik heb een heiland die leeft. En wat doet hij nu in de hemel? Die leeft om te bidden. En hij bidt zijn kerk, hij bidt zijn gemeente, hij bidt dat talrijke volk, hij bidt ze door de wereld heen. Heere, ik bid niet dat u ze wegneemt, maar dat u ze bewaart voor de boze. Hij bidt nog steeds, hij bidt me er doorheen, door die ellendige wereld heen. En hij voor de overtreders gebeden, die lippen van de Heer Jezus. Ze druppen van mirre, van liefde. De bruid zegt over de lippen van de bruidegom. Uw lippen zijn als leliën, die druppen van mirre. Daar is genade op uitgestort. Die lippen van de Heer Jezus. Toen die lippen van de Heer Jezus weer gingen bewegen, toen hij leefde, was het eerste wat hij sprak, vrede zei. Genade is op die lippen uitgestort. En hij voor de overtreders gebeden heeft, en dat doet hij nog. En als je nou nog een vijand bent, aan de verkeerde kant staat, dan bidt hij nog. Andrew Gray, een Schotse dominee, een jonge man, die zegt, er is geen preek of je hoort Christus en die ligt op zijn knieën. En hij roept u te komen tot hem en vergiffenis te ontvangen. Dat is waar. Er is geen preek of Christus ligt op zijn knieën. En hij bidt, laat je door mij met God verzoenen. Niet ik bid. Je moet er maar veel om bidden, kind. Niet ik bid, Christus bidt. En hij bidt, mag ik die last van je afnemen? En mag ik je meenemen naar de heerlijkheid? Mag ik je met mijn vader verzoenen? En hij voor de overtreders gebeden heeft. Nou, dit is het einde van Jesaja 53. Dat was het. Weet je hoe Jesaja 54 vers 1 begint? Dat moet je onthouden. Zing vrolijk. Dat kan ik begrijpen. Na zo'n machtig evangelie hoofdstuk als hoofdstuk 53 kan je toch niet anders dan vrolijk gaan zingen. Omdat hij het gedaan heeft. Op zo'n geweldig evangeliewoord kan je toch niet anders dan je weg met blijdschap vrolijk verder reizen. Omdat hij lijden moest, is er voor mij verblijden. In zijn lijden liggen eeuwig verblijden. Zingt vrolijk, mag ik gaan zingen dat lied van het Lam. En dat lied is tegelijkertijd het lied van de schoonste koning. En dat is het lied wat in de hemel eeuwig zal worden voortgezongen. Gemeente, we hebben 7 lijdensweken, inclusief deze paasmorgen, stilgestaan bij Jesaja 53. Woord voor woord. En we zagen dat het in Christus vervuld is. Heb u hem gezien? Dat is mijn enige vraag. Heb u hem gezien de afgelopen 7 weken? Wie heeft mijn prediking geloofd? Vers 1. Wie? Aan wie is Arnes Heer geopenbaard? Wie zegt vanmorgen, dominee, ik heb hem gezien. Die knecht. De koning, de knecht. Ik zag hem. Ik zag hem daar gaan. Ook voor mij. Ik mocht me zalig kijken aan hem. En als je hem nou niet gezien hebt, dan heeft de Satan je ogen geblinddoekt. Ik heb hem gezien in zijn vernedering. Ik zag hem een glimp in zijn verhoging. Het evangelie en de prediking is maar een stellage, een banier. Maar het gaat om de knecht. De man van smarten. Het lam, de rechtvaardige. Om hem gaat het. Zal de kamerling je nou straks gaan aanklagen voor de rechterstoel van God? Die kamerling die hoorde maar 1 preek uit Jesaja 53. En hij kwam tot bekering in het geloof en hij reisde in de weg met blijdschap. Zal die kabeling straks uit Moreland u en jou nou gaan aanklagen? Want u hebt er al 7 of 8 gehoord de afgelopen week. En dan ben je nog dezelfde. Nog dat wederhorig kroost. Nog niet willen buigen. Wie heeft onze prediking geloofd? Gemeente, het lam dat overmocht heeft. Dat overwinningen gewrocht heeft. Dat lam dat zij eeuwig lof en ere toegebracht. Leer Jesaja 53 uit je hoofd. En koester het in je hart. En eindig met het zien op hem. Zie mijn knecht. Want wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Amen. We gaan zingen Psalm 16, vers 3 en vers 5. Psalm 16, vers 3 en vers 5. Zullen we eindigen met een dankgebed. Trouwe heren, wij komen tot u om u hartelijk te danken, ook voor deze morgen. We mochten zingen van u, horen van u, dat u de overwinnaar bent. Dat u een grote buit behaald hebt, heren, op de Satan, verslagen. En dat er een talrijk volk is die mag delen in de vruchten van uw verzoenend lijden, sterven en opstanding. Goede vrijdag, het einde van een veelbelovend begin. Pasen werd het begin van een veelbelovend einde. En wat dat einde zal zijn, dat zal zeker zalig zijn. Heren, we danken u. Zegent u deze zondag ook verder. Gedenkt u ook de gastpredikant vanavond. Geef hem ook alle kracht en vreugde. En sterk uw knechten ook in deze drukke tijd om te mogen verkondigen dat Jezus leeft. Er is hoop, want Jezus leeft. Daarvoor zij uw naam geloofd en geprezen dat in alle eeuwigheid. Amen. We eindigen met het zingen van 69 vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Psalm 69 vers 14. De zegen zingen wij nog, u zij de glorie, en daarvan de twee coupletten die u op het blaadje, kartonnetje hebt gekregen. Ontvang de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.